Dit is Ter Sprake, een podcast van Ter Wille, waarin Jan, Rosanne en Robert in gesprek gaan over diverse psychische klachten samen met ervaringsdeskundigen.
Ja, en welkom in deze bonusaflevering van de Ter Sprake podcast, waarin we het dit seizoen hebben over Welcome to the Borderline. Mijn naam is Robert en ik leid jullie weer door alle vaktermen van psychiater Jan.
Yes.
En psycholoog Rosanne.
Hallo.
En Rosanne, om met jou even te beginnen. We hebben natuurlijk wel een hele speciale gast vandaag.
Ja.
Dit was al een beetje een persoonlijke wens.
Zeker.
Ja, want ja. Nou, wil jij haar dan introduceren? Dat is dan extra leuk.
Ja. Nou, bij ons aan tafel zit Katelijne.
Ah. Welkom Katelijne.
Dankjewel.
Jij hebt een boek geschreven over borderline.
Klopt.
En dat heb je niet zomaar gedaan, omdat je zelf in het proces hebt gezeten, omdat je de diagnose borderline ook hebt gekregen.
Ja.
Hoe heet je boek?
Gevalletje borderline.
Ja, daar hebben we de vorige aflevering al een beetje over gehad. En we hebben jouw boek dus eigenlijk elke keer op tafel liggen. En die gebruiken we ook een beetje als gids.
Zeker.
Jou, ja. Jij hebt hem helemaal van letter A tot en met Z gelezen?
Ja, twee keer.
Ja? En twee keer zelfs? Ja. Waarom twee keer?
Ja, je haalt toch weer nieuwe dingen eruit, andere dingen.
Ja.
Ja.
Nou, maar mooi. Dus dat betekent dat je heel veel weet over Katelijne. Ja, ja.
Dat is ook een beetje eng zo, hè?
Ja, ja. Dat is wel... Hoe is dat om dat dan...
Ja, gek genoeg vind ik dat niet heel erg. Want ik weet dat ik alles op papier heb gezet. Maar ja, ook omdat het in een boek staat, voelt het voor mij ook weer een soort van ver weg. En ja, wie ik ben is dan toch weer anders. Ik kan dat splitten.
Ja, ja. Jij zei het net zo mooi, hè? Dus eigenlijk is dat een andere versie van mijzelf.
Klopt, ja.
Ja. Ja. Ja, nou dat is mooi, want daar gaan we het dus over hebben. Deze podcast, deze aflevering. We beginnen zoals we altijd doen, ook met het kapotgooien van een bord. En jij, Katelijne, bent de gast vandaag, dus mag dat dus zometeen ook gaan doen. Het is heel mooi, Jan. Dit heeft ook in Japan heeft dat ook een naam, hè?
Oh, echt?
Ja. Hey, en jij weet dat toch, of niet?
Nee, ik kan dat soort dingen niet onthouden. Ik ken eigenlijk alleen het woord wasabi.
Wasabi. Ja, dat is een groente of een wortel of een... Weet je wat het is?
Dat is volgens mij zo'n groen pittig stofje wat je bij de sushi eet.
Ja, precies.
Maar ik weet eigenlijk niet eens of het Japans is, overigens.
Ik weet dat ook niet, want ik heb geen Japans gestudeerd. Ik weet alleen dat in Japan ze ook hetzelfde ritueel, namelijk het borden gooien, doen om emotie te reguleren naar een intense werkdag. Dat zijn speciale kamers waar je langs kunt. Het is ook echt een fysieke plek en daar kun je dus iets kapot gooien. En dat heet in Japan Yatsua Tari Dokoro.
Nou, lijkt me zalig.
Ja, gewoon het einde van je werkdag even een paar borden erdoorheen.
Even smijten.
En dan is het
we gaan zo'n kamertje inrichten.
Ja, precies. Het is een beetje zo'n boosheidkamer.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb het onlangs met tieners gedaan. Ik heb het allemaal keurig op allemaal boosheid op een bord geschreven. En dat mochten ze dan kapot gooien. Met een even geschreeuw kwam erbij en zo. En dat was best leuk. Yatsua Tari Dokoro. Maar,
mooi.
Ja, vandaag gaan we gewoon weer Nederlandse borden kapot gooien. Dat mag jij doen, Katelijne.
Ja, vind ik heel leuk.
Ja, waarom vind je het leuk?
Ja, ik had de eerste aflevering van deze podcast geluisterd. En toen kwam dat naar voren. En toen dacht ik, oh, ik hoop dat ik dat ook mag doen.
Ja, je hebt geluk.
Ja, dus ik denk dat het iets is, zeker bij mensen met borderline, omdat de boosheid dan zo groot voelt dat prettig is om dat los te kunnen laten. Maar ja, je kunt niet elke dag je servies kapot gooien. Nee. Dan hou je niks over. Dus het is leuk als ik dat dan nu mag doen.
Ja. Nou, aan jou de eer. We vragen ook altijd van waarom. Hè? Dus wat zou je op het bord schrijven? Of wat is voor jou waar je boos op bent om even dat te reguleren, dat even los te laten door dat bord kapot te gooien?
Ja, ik ben, zoals ik zei, wel over... veel dingen boos. Maar ik denk op dit moment... ik vind het... Ja, ik ben echt boos over... omdat ik het heel erg vind... dat er zoveel jongeren zijn met mentale problemen. En zeker na corona.
Ja,
ja dat vind ik echt erg. En daar ben ik boos over.
Ja.
Nou, dus daar
je bord
gaat
voor
een
kapot
bord
gooien.
Voor kapot.
Yes, en Jan gaat eventjes voor het sound effect de microfoon erbij houden.
Yes.
Oké. Okay.
Let's go.
Oh,
die klonk wel echt heel goed, ja.
Ja, die was prima.
Ja, is die kapot?
Ja, hij is kapot.
Ja, mooi.
Ik was bang dat hij niet kapot zou gaan, dus extra agressie. Ja, extra agressie.
Dat voor alle jongeren die mentale problemen
zeker,
hebben. Mooi.
Zeker.
Wij hebben de luisteraars gevraagd van, hebben jullie ook vragen aan Katelijne? En natuurlijk wellicht heeft Jan en Rosanne ook wel vragen. Dus laten we vooral de podcast gaan beginnen. Met vragen. Zijn er dingen die we als eerst moeten vragen? Dat is wel.
Misschien hoe het nu met je gaat sinds het schrijven van het boek.
Ja, dat is mooi, want dat is een van de mooie dingen. En dat is een van de luisteraars die vroeger dat. Je hebt even chronologisch gezien. In 2018 heb jij de diagnose borderline gekregen. In 2020 ben jij gestopt met behandeling. Of dan was je uitbehandeld, heet dat zo mooi? Zeg ik dat niet goed?
Ja, uitbehandeld is dan misschien weer een beetje negatief. Maar was ik klaar met behandeling.
Ja, was je klaar met behandeling en in 2000...
Afgestudeerd,
precies. En toen had je diploma?
Diploma, ik kan normaal het leven aan.
Ja, mooi.
Enigszins.
En in 2021 kwam je boek Gevalletje Borderline uit.
Ja.
Je hebt in een jaar lang enorm lopen zwoegen, zei je net.
Ja.
Ja. En hij is uit. Ben je blij ermee?
Ja, heel erg.
Waarom?
Nou, eigenlijk mijn reden om het te schrijven was omdat ik me zo lang zo onbegrepen heb gevoeld. En ook het taboe was op borderline rust. En eigenlijk alle negativiteit die eromheen... het staat gewoon heel negatief bekend. Het is echt een taboe. Ik wilde graag dat taboe doorbreken. En ook meer aan mensen duidelijk maken, dit is echt hoe het is. Weet je, het is... je bent niet gek. Het is geen aanstellen. Het is echt, er is heel veel leed. Hmm. Maar het kan ook heel veel beter als we het op een goede manier aanpakken. En dat is geen makkelijke reis, maar het kan wel.
Precies.
En dat was waarom ik het boek wilde schrijven. En eigenlijk mijn mensen vragen dan van, is het succesvol of ben je er blij mee, trots op? En eigenlijk was mijn graadmeter daarvoor als ik maar één iemand had geholpen.
Ja.
En ook het eerste berichtje dat ik kreeg nadat het boek uitkwam, was van iemand die zei van, ik voel me dus eindelijk gezien. Mm. Dankjewel. En toen dacht ik al, dit is alles waard.
Ja,
ja.
Mooi. Ja, is ook een van de luisteraars die dus een vraag stelt, die sluit ook af. Ik wilde ook laten weten dat ik me gezien voel door het boek.
Ja, dat vind ik echt. Dan daar doe je het voor. Precies. Ja, dat is heel mooi. En ik heb inderdaad ook vaker gekregen van, jij schrijft op wat ik niet kan zeggen. En veel mensen met borderline hebben dan aan hun familieleden en vrienden het boek laten lezen en eigenlijk gezegd van, dit kan ik niet zeggen.
Ja.
Dus dat je andere mensen daar op die manier mee kan helpen, dat is voor mij echt zo waardevol. En dat heeft mij weer ook heel erg geholpen. Dus het is eigenlijk een wisselwerking.
Van een win-win situatie.
Ja.
En ik vond het ook juist, voor de als behandelaar zijn, daarom heb ik het boek gelezen. Het heeft me zoveel meer tools gegeven. En ik heb zo een beter beeld van wat er dan gebeurt in iemands hoofd, in iemands lijf en met alles. Dus ook voor de behandelaren, therapeuten, psychologen, iedereen die met borderline werkt, is het echt een heel goed boek.
Ja.
Ja.
Nee, en daarom vind ik je vraag ook heel mooi en dat we daarmee kunnen beginnen. Want we zijn nu 2 jaar verder. En hoe is het dan nu met je? Als je dat boek uit hebt, maar ook gewoon... En mensen hebben dat boek gelezen. Hebben je verhaal gelezen. Je vertelt dat het is een andere versie van mij toen als nu. Hoe gaat het dan nu?
Nou, ik denk dat ik toen het boek klaar was, toen ik eigenlijk klaar was met schrijven, maar toen was het boek nog niet uit. Toen kreeg ik, toen was COVID al begonnen. En toen had ik nog een soort afsluitingsgesprek met mijn behandelaren, met mijn hoofdbehandelaar. En toen kreeg ik eigenlijk, dit was volgens mij ik weet even niet meer precies. Maar ik was in ieder geval klaar met schrijven. Mm-hmm. Maar het boek was nog niet uit. En
Nog een manuscript, heet dat dan zo mooi.
Precies. Ja. En toen had ik een gesprek. En toen zei ze eigenlijk, je voldoet op dit moment niet meer aan de diagnose. En toen kreeg ik eerst een enorme identiteitscrisis. Want toen dacht ik, maar nu heb ik eindelijk een soort van geaccepteerd dat ik de diagnose borderline heb. Heb ik zoveel therapie daarvoor gevolgd. Ik kon het niet als positief zien, want het is natuurlijk heel positief. Alleen ik dacht, maar dan nu ben ik dus dat niet meer. Wie ben ik dan? Wat heel erg, denk ik, ook weer borderline is.
Ja, dat, aflevering 3 hebben we het daar inderdaad intens over gehad. Ja.
Ja, dus ik heb denk ik wel de afgelopen 2 jaar heel erg... en vooral in het eerste jaar heel erg ermee gestoeid van... Oké, wie ben ik zonder borderline? Dus ik heb denk ik... Ja, het is misschien een beetje een rouwproces geweest van... maar een mooi rouwproces. Dat ik afscheid moest nemen van borderline. Dus eigenlijk van iets wat mijn leven zo erg beheerste. Wat ik haatte, maar ook... Ja, het gaf me ook een soort identiteit. Mm-hmm. En daar moest ik eigenlijk afscheid van gaan nemen. En daar moest iets anders voor in de plaats komen. En dat is best wel een struggle geweest. Ja, want wie was ik dan? En als ik niet meer ziek ben, wat ben ik dan? En
Noem jij het een ziekte? Want wij hebben het daar natuurlijk al in de podcast over gehad. Van ja, is het een ziekte of is het een karaktereigenschap?
Ja, dat... Ik snap dat het heeft natuurlijk heel erg ook met je persoonlijkheid te maken. En dus je karaktereigenschappen. En dat is heel erg verweven. Maar ik denk dat ik die karaktereigenschappen nog allemaal gewoon heb. Alleen hoe uitvergroot het is en hoeveel leed het geeft. En dus ja, wat het, zeg maar, het zieke gedeelte. Zo zie ik het eigenlijk. En bij mij was eerst het heel erg uitvergroot in heel soort grote punten. En dan was dat bovenstuk voelde als ziek. Mm-hmm. En bij mij zijn die punten nu allemaal steeds meer naar beneden. Mm. Tenminste, zie ik het. En als ik dan nu, hoe het nu met me gaat, ja, ik denk dat ik wel nog de karaktereigenschappen van borderline heb. Maar hoezeer wordt mijn leven bepaald en hoe erg het me in de problemen brengt of dat het leed dat het veroorzaakt, dat is echt wel geminimaliseerd. Ja. Dus
ja, het is eigenlijk van, zoals je net vertelde, van je hebt eigenlijk leren omgaan, hè, met die kant.
Ja.
Die je eigenlijk aanvankelijk heel lastig vond.
Klopt.
Dat je zegt, ik kan het leven nu hanteren of zo. Zoiets zei je net.
Ja.
En dat is natuurlijk heel mooi om te horen voor mensen, denk ik. Aan die kant kan komen.
Ja, ik denk dat het wel... Want ik denk dat omdat het... Ja, borderline... Ja, het is zo ongrijpbaar. En het kan zo groot zijn. En alles overnemen. Dat je ook heel vaak hebt. En dat heb ik nog steeds, om heel eerlijk te zijn. Dat ik dan denk van, oh, ik kom hier niet meer uit. Of ik ben weer aan het afglijden. Of gaat het ooit echt stabiel worden? Maar ja, ik merk nu dat... Het gaat steeds sneller dat ik weer op een meer stabieler punt kom. Wat me ook dus vertrouwen geeft en kracht om dus steeds maar te denken van... Oké, het gaat steeds een beetje beter. En misschien is er een periode dat ik echt op een plateau ben, maar dan gaat het steeds een beetje beter. En dat is eigenlijk de afgelopen 2 jaar sinds ik het boek heb geschreven, voelen heel erg zo. Dat ik elke keer mezelf een beetje verbaas. Dat ik denk van, dit kan ik eigenlijk ook. En dit kan ik ook. En dat heb ik eigenlijk best goed gedaan. En ja, er was laatst iemand die zei van je track record van alle slechte... wat was het nou? Je track record van, ik weet niet meer hoe het was. Maar het kwam erop neer dat dus alle slechte dagen ben je doorgekomen. Mm. Zeg maar, er is geen enkele slechte dag die je niet bent doorgekomen, want je bent er nog.
Ja.
Ja. En dat, is het zo dat dan die moeilijke momenten, wordt het dan korter?
Ja.
Sneller eigenlijk dat proces doorgaat, dat je denkt,
Ja.
Gaat het dan over stemmingswisselingen? Die ernstige stemmingswisselingen, dat...
Ja, of leegte, of dat je niet weet wie je bent. Of dat je dus suïcidale gedachten krijgt. Omdat ik nu steeds beter weet, en dat komt heel erg door therapie, mm-hmm, waar het vandaan komt, wat mijn patroon is. Hoe het werkt in mijn hoofd. Omdat ik dat steeds beter weet, kan ik ook steeds beter de dingen herkennen en daarop anticiperen.
Zijn dat dan ook zwart-witte gedachtes?
Ja, ik denk wel dat mijn natuur is misschien heel erg om zwart-wit te denken. Alleen ik heb dat door middel van therapie steeds meer ingekleurd. Mm-hmm. En omdat steeds meer wordt ingekleurd, wordt het dus ook makkelijker om de dingen zo te zien.
Precies, want dat was een vraag van een van de luisteraars. Die zei, heb je zelf door dat je soms zelfs zwart-witte gedachten hebt? En hoe ga je daarmee om? En jij zegt eigenlijk, ik kleur dat vooral, heb dat wel ingekleurd.
Ja, maar ik heb denk ik wel, ik heb het wel door bij mezelf.
Is dat iets wat je als psycholoog ook mee kan inkleuren? Vraag ik even aan Rosanne.
Ja, uiteindelijk doe je een soort reality check. In ieder geval, ik als psycholoog zijnde doe dan een reality check. En dan leg ik hem neer tegen, jij denkt nu dit. Dit is er gebeurd. Ben je het daarmee eens? Ja, dat is gebeurd. Nou, hoe weerhoud je dat dan tot je gedachten? Dus je gaat een soort van hem inkleuren met de feiten die er zijn. Ja. En wat daar dan iemands interpretatie van is, wordt iets genuanceerder. Uiteindelijk, dat hoop je in ieder geval. Ja.
Ja, want we hebben het wel een beetje over behandeling gehad in de podcast. Er zijn een aantal behandeltherapieën voorbij gekomen. De dialectentherapie heb ik gehoord.
Dialectische gedragstherapie.
Die heb ik inderdaad gehoord. Maar dus eigenlijk is dus een behandeling ook dus het helpen van inkleuren en gewoon de feiten blijven checken.
Ja. Dat is één deel, denk ik.
Ik had er eigenlijk ook een vraag over. Misschien kun je daar iets over vertellen van. Ik merk dat het vaak voor cliënten lastig is om in hun behandeling terecht te komen. Dat gaat soms met allerlei eigenlijk verwarrende gesprekken. Dan weer wel komen en dan weer niet. Kun je iets vertellen over dat proces? Zal maar zeggen, hoe je aankomt bij behandeling?
Ja, ik denk dat het heel erg een beetje trial and error is. Maar vooral dat als ik voor mezelf spreek, ik wantrouwde gewoon iedereen. En ik had het idee dat iedereen een dubbele agenda had. En dat niemand begreep hoe erg het was. Ik heb ook heel lang de overtuiging gehad dat ik me aan niemand kon hechten. Dus dan hou je eigenlijk iedereen buiten de deur. En tegelijkertijd is alles zo intens en zo groot en voelt het zo heftig dat alleen al naar therapie gaan heel heftig is. Als je dan ook nog eigenlijk de mensen die voor je zitten meteen wantrouwt, dan wordt het dus heel moeilijk om überhaupt therapie te doen. Ik heb eigenlijk 2,5 jaar therapie gedaan en dat ging altijd een beetje met dan wilde ik niet meer. Dan moest ik 100% aandacht hebben. Gewoon alle borderline kenmerken kwamen naar voren. Ik hield een soort van bij. Als mijn therapeut had afgezegd, dan vond ik ook dat ik mocht afzeggen. En ja,
herkenbaar. Jij komt ook altijd te laat. Ja.
Ja, inderdaad. Als mijn therapeut 5 minuten te laat was, dan had ik dat ergens genoteerd. En dan mocht ik ook 5 minuten te laat komen. Allemaal dat soort dingen. Dat is dus ook heel zwart-wit. Je zet gewoon alles een soort van tegen elkaar. En dat is eigenlijk gewoon om het toch nog een beetje controle te krijgen in die enorme chaos. Maar het proces wat uiteindelijk bij mij heeft geholpen. Ik denk wel dat ik op een gegeven moment was het echt rock bottom. En wist ik eigenlijk gewoon niet meer wat ik moest doen. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, want ik denk dat er toch uiteindelijk een overlevingsdrang in elk mens zit. Ook als het leed heel groot is. Dat ik dacht, oké, ik ga nu deze therapie doen of het is klaar. En dat heb ik toen heel lang gedacht. Oké, ik ga deze therapie doen of het is klaar. En
kun je uitleggen wat het is klaar dan is voor jou?
Ja, dan was ik echt klaar met het leven. Dan was het voor mij gewoon ik word hier dus meteen dan weer emotioneel over. Dan wilde ik gewoon niet meer leven. Want dan het leed was gewoon te groot.
Dus dat is therapie?
Ja, of dood.
Ja.
En dan wordt therapie dus eigenlijk het laatste waar je aan vasthoudt. Maar dan wordt het dus heel groot en heel heftig. Waardoor het dus allemaal heel rustig en langzaam en met ademruimte. En Ja, ja, eigenlijk een soort... Je moet als... Ja, niet als porseleinen kopje, want je hebt ook een soort van structuur nodig. Dus die balans is weer moeilijk. Mm-hmm. Maar ik denk dus aan de ene kant heel erg duidelijke afspraken... en aan de andere kant dus wat je kan verwachten. En aan de andere kant dus heel rustig aan. Dus dat je heel rustig aan iets opbouwt. Want vaak, ik was me ook heel vaak van dingen niet bewust. Want ja, ik denk dat ik tot de helft van mijn laatste therapie heb ik echt volgehouden van ja, maar ik hecht me niet aan mensen. Ik ben straks hier weer weg. Mijn idee was, ik ga echt 10 scoren in deze therapie. Ik ga de allerbeste cliënt ever zijn. En daarna ben ik weg. En dan,
zonder te hechten.
Ja, inderdaad. Ik ga niet. Ja, dat, daar heb ik geen. Dat zeg maar, dat heb je überhaupt niet nodig. Dat dacht ik allemaal.
Maar ook omdat je dacht dat mensen jou niet begrepen.
Ja, ik denk dat een beetje dat dat die overtuiging natuurlijk om niet is ook een soort zelfbescherming. Ja. Want dan voel je andere dingen. Ja. Dus,
nee, er zijn 2 vragen over.
Ja.
De ene is een beetje. Nu je wat meer op een afstand kan kijken naar die andere versie van jezelf.
Mm-hmm.
Begrijpen onbekende mensen die je boek niet hebben gelezen, dan als je dat dan nu hebben met die mensen die je wel begrepen ooit. Snap je wat ik vraag?
Ik snap je vraag niet.
Nee, helemaal. Ik hoor het mezelf zeggen.
Ik ook niet.
Ja, nee, dus ik hoor het mezelf ook zeggen. Meer zo van.
Probeer het nog eens.
Jij gaat nog.
Tweede poging. Ja.
Als je dus naar jezelf kijkt op een andere manier nu. Ja, dus daar, want als je kijkt naar toen, was je een andere versie van jezelf, zoals je zelf beschrijft. En als je dan nu met de afstand daarnaar kijkt, waren de mensen die om jou heen waren of niet om je heen waren, begrepen ze je echt niet? Of was dat echt iets wat in je eigen hoofd zat?
Ik denk dat ze me een heel goede vraag heel goed gesteld.
Dankjewel, Katelijn.
Ik snap hem ook.
Ja, dat is mooi, dat is mooi. Dat wordt andersom hier zo meteen gewoon. Dat jullie me helpen. Nou, laat maar.
Ik denk dat ze me echt niet begrepen. Maar niet zozeer omdat ze geen moeite deden om me te begrijpen. Maar omdat ik mezelf ook niet begreep. De chaos was zo groot en het was zoveel. En ik had geen idee waar het vandaan kwam. En ik zette eigenlijk alles op alles om maar het zo klein mogelijk te houden en de dag door te komen.
Ja, wordt het belang dat mensen jou begrijpen, wordt dat ook minder groot, minder belangrijk? Nu je jezelf beter begrijpt?
Ja, ik heb nu dus heel erg dat ik, omdat ik... Ja, ik heb eigenlijk vorig jaar een soort van de keuze gemaakt van, ja, ik ga nu mijn eigen ding doen en ik ga doen wat ik wil. En waar ik blij van word, lukt niet altijd. Maar het helpt wel heel erg dat ik nu, en ook door het boek, dat ik eigenlijk zo goed weet wie ik ben, dat het me dus steeds minder uitmaakt, ja, wat andere mensen van me vinden. Of ja, of dat ik ging vroeger bijvoorbeeld heel erg altijd heel erg uitleggen. Van, oh ja, maar dit, ik reageer zo, want dat en dat en dat en dat. En dan dacht ik van, oh ja, oké, maar dan begrijpen ze misschien mij. En nu denk ik, ja, weet je, prima, doei. Ja. Ja, dus dat. Ja. En daar ben ik dan ook oké mee.
Ja, precies.
Is dat nu je ouder wordt ook anders? Dus dat heeft het ook met dat ouder worden te maken? Dus dat alles wat rustiger wordt nu je ouder bent?
Ja, je wordt natuurlijk sowieso ouder.
Als het goed is wel. Elke seconde van de dag, ja.
Dus ik weet niet. Ja, ik denk wel dat hoe meer tijd er overheen... Ik weet niet zozeer of het met ouder te maken heeft. Als in, ik heb vrij laat de diagnose gekregen. Dat is overigens voor iedereen anders, maar... Ja, voor mij was het in het proces vrij laat. En ja, toen was het allemaal heel zwaar en heel heftig. En begreep ik het niet. En toen begon ik het eindelijk steeds een beetje meer te begrijpen. En mezelf steeds meer te begrijpen. En hoe meer tijd er is eigenlijk verstreken sinds de diagnose. Ja, wordt het denk ik ook wel beter.
Yeah.
Maar dat wil niet zeggen. Het kan ook zijn dat je de diagnose met 18 krijgt, maar dat je dan pas op 40 denkt van, nou, nu gaat het wel wat beter. Ja, ik weet niet. Maar ik geloof wel dat de problematiek, als je daar echt therapie voor volgt, dat het uiteindelijk steeds beter kan worden. En dan kan het zijn dat je nog een keer therapie moet volgen of dat je net nog wat moet schaven. Maar ik denk dat het wel echt beter kan worden met de tijd.
En dan zeg je ook van, in mijn proces is het vet laat, maar is het later vet laat. Ja, je kunt horen dat ik met tieners werk. Ja. Maar is het vrij laat de diagnose gekomen? Er is ook een vraag daarover. Er staat, aangezien er veel misdiagnose is rondom borderline en autisme of ADHD, vraagt de luisteraar zich af of dit bij jou nooit naar voren is gekomen tijdens jouw behandeling. Hoe je dan eigenlijk de andere dingen hebt uitgesloten en tot de diagnose borderline kwam.
Dat is een goede vraag. Bij mij is ADHD en autisme spectrumstoornis. Mm-hmm. Heet dat tegenwoordig? Volgens mij.
Ja.
Hartstikke goed.
Dat is bij mij nooit echt naar voren gekomen. Maar ik heb wel obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis diagnose ook. Mm-hmm. Die heb ik al in 2014 of 15 gekregen.
En nog een keer, hoe heette dat?
Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Dat heet nu ik weet niet hoe dat nu heet.
Maar kunnen we het iets omschrijven? Want ik zou niet weten.
Heet nog steeds zo?
Ja, dacht ik.
Wat is het?
Ik loop soms ook een beetje achter. Maar...
ja, ik dacht dat ze die naam hadden aangepast. Okay. Maar dat is heel, heel makkelijk, maar dat is een beetje gechargeerd. Heeft heel erg te maken met perfectionisme.
Oké.
Ja,
check.
En soms met ook dwangmatigheid. Dus een soort cirkeltjes die aan blijven staan in je hoofd.
Ja.
En in je gedrag soms.
Ja. Ja. Oké.
Ja.
En die kreeg je eerst?
Ja, die kreeg ik eerst. En ik ben toen ik echt veel jonger was, een jaar of 17. Dat noemen ze dan levensfase problematiek. Mm-hmm. Heel eufemistisch, vind ik. Maar volgens mij was ik toen al eigenlijk hartstikke depressief. En ook inderdaad al redelijke borderline problematiek. Alleen, ik functioneerde gewoon best wel goed voor de rest. Mm-hmm. Ik was gewoon aan het studeren. Ik had een baan, ik had vrienden. De problematiek die ik toen had, ja, dat werd ook een beetje afgeschoven van, maar je gaat nu studeren, dus dat is ook moeilijk. Ja. En ja, je slaapt 16 uur per dag, maar ja, dat... ik had Fiverr gehad, dus dat was dat dan.
Logisch.
Ja. Dus het werd allemaal ongeveer overal ondergeschoven. En toen daarna heel erg met die perfectionisme en inderdaad een beetje dwang. En ik had heel erg, hoe heet dat ook weer? Smetvrees. Mm-hmm. Dus ik was heel erg bezig met schoonmaken. Mm-hmm. En ik ging mijn kledingkast, s'nachts van 3 tot 5 ging ik mijn kledingkast ordenen op kleur en... dus toen werd daar heel erg op gefocust. Maar eigenlijk was dat gewoon, tenminste hoe ik het zie. Ik denk wel dat ik daar ook echt last van had. Maar dat was voor mij meer een soort afweermechanisme of coping mechanism. Om met die chaos en dat geweld en die stormen van borderline om te gaan. Dus daarom denk ik dat omdat ik het heel erg bij mezelf hield en heel erg probeerde perfect te zijn naar de buitenwereld, denk ik dat pas veel later mensen echt door hadden dat het...
Dat echt een borderline dan.
Ja.
Ja. Ja. We hadden het al even over dat mensen zich herkennen in jouw boek. Een luisteraar die... Even zegt ook van, ik vind het ook best lastig om alles te combineren in het leven in combinatie met borderline. Hoe is dat voor jou? Hoe combineer jij eigenlijk borderline in je leven? Want je vertelt namelijk ook dat borderline een hele mooie kant heeft. Dus
ik vind dat ook lastig. Maar wat mij heel erg heeft geholpen is dat heel veel mensen vinden gewoon alles combineren lastig. Ook als je niks hebt. En iedereen heeft wel wat. Dat zijn twee dingen die mij heel erg helpen. Maar wat ik heel erg probeer, ik weet dat ik dingen kunnen bij mij veel harder binnenkomen. Ik heb als het ware, ja, die filter is wel wat beter, maar ik heb het als het ware geen filter. Waardoor heel veel kost mij meer energie dan gemiddeld. Dus ik zorg gewoon dat ik minder dingen op een dag heb. Dat ik een bepaalde voorspelbaarheid heb in mijn leven. Ik probeer een beetje elke keer maar daaraan te schaven van oké, dit werkt niet. En ik denk een uitlaatklep is heel belangrijk. Dus voor mij is sporten is heel erg prettig. Mm-hmm. Want dan kan ik even gewoon mijn hoofd uitzetten. Of creatief bezig zijn. Dus schrijven is voor mij heel erg prettig. Ja. En dat is denk ik ook dus een mooie kant van borderline. De creativiteit. Want ja, ongeveer iedereen die ik ken met borderline problematiek, die is wel creatief. En heeft echt daar talent voor. En daarnaast wat ik nu heel erg omarm in. Ja, ik heb echt heel lang zei ik nee, borderline is gewoon alles is slecht en alles is donker en zwaar en er is niks goeds aan. Nou, toen op een gegeven moment stelde iemand mij de vraag, maar zijn er niet ook mooie kanten? En toen, in dat interview heb ik gezegd nee.
En in dit interview zeg je ja. Ja.
En dat vond ik dan dat is wel dus een zwart-wit ding. Want in het volgende interview had ik er dus over nagedacht. En toen dacht ik, maar er zijn eigenlijk best wel mooie kanten ook.
Maar je stelt er wel bepaalde kaders aan.
Hoe bedoel je?
Nou, jij zegt van, als ik in een veilige en in een rustige...
Ja.
Dus het moet wel een bepaalde rust zijn en een bepaalde veiligheid zijn om bij de mooie kant te komen.
Ja, want ik denk dat ik nu, omdat ik zelf de tools heb om mijn leven op een bepaalde manier te kunnen indelen, dat het dus ook rustiger is. En omdat ik veel beter om kan gaan met de problematiek. Mm-hmm. Dat de mooie kanten dus ook veel meer naar voren komen. Mm-hmm. En ik denk dat ik ook daardoor veel meer zelfvertrouwen heb. Dus dat ik ook... ik ben gewoon heel gevoelig. En ik heb gewoon heel veel emoties. En dat heb ik altijd vreselijk gevonden. En nu denk ik, nee, het is eigenlijk hartstikke mooi.
Het is ook heel mooi, ja, precies. Ja. Ja, ik had nog, mag ik nog wat vragen over?
Zeker.
Je zei van, ik heb eigenlijk bepaalde ruimte nodig. Hè? Dus je hebt door dat sterke gevoel, heb je soms tijd nodig om even bij te komen. Of even dat gevoel weer wat tot rust te laten komen. Hoe heeft dat ook invloed, zal ik maar zeggen, op de behandelintensiteit? Hè? Of hoe je de behandeling aangaat? Kun je daar iets over vertellen van hoe je dat hebt ervaren?
Ja, ik vond het bijvoorbeeld heel, heel prettig dat ik in het begin maar één keer in de 3 weken 3 kwartier hoefde. Mm-hmm. Want ik vond dat al superveel en heel intens. En dan ging mijn hart tekeer en kreeg ik het Spaans benauwd. Dus dat ik daarna even dat gewoon kon verwerken en tot rust komen. En dat ik 3 weken niet hoefde, dat was zo prettig. Ja. En daardoor kon ik ook doorgaan met het proces. Dus ik denk die ruimte is heel erg nodig. En ik denk ook tijdens, want in mijn behandeling zat dan een intensieve fase van, bij mij duurde dat 1 jaar. Dat was 3 dagen per week, van 9 tot 5 ongeveer. En dat vond ik zo intens, maar tegelijkertijd heeft dat mij ook geholpen dat ik dus... Want ik had altijd het idee dat ik dan ook weg moest zijn van mensen. Dus dat ik dat helemaal alleen geïsoleerd moest oplossen. En dat ik daarna weer in de wereld kon stappen. Ja. Alleen dat heeft me geleerd dat ik dus dan... Ik kan die ruimte ook nemen met mensen om me heen. Dus die ervaring was ook...
Ik kan me voorstellen dat je zo'n periode eigenlijk niet nog iets anders kan doen. Als je 3 dagen in de week...
Bij ons was dus de voorwaarde dat je de andere 2 dagen per week of werk had of vrijwilligerswerk deed.
Oh, wauw.
Ja, dus er waren best zware voorwaarden. Ja.
Zo.
En dat ging ook niet altijd goed. En,
maar vond je dat dan helpend?
Ik vond het heel helpend, want het geeft je dus heel veel kracht. Want eigenlijk, wat ze creëren is eigenlijk een volle werkweek.
Ja. En ook even wat anders misschien, hè? Een soort afleidings...
Ja, en dat
waarin je even met dat anders bezig bent.
Ja, en het, omdat je dus de hele tijd ook het idee hebt dat je dus, nou ja, eigenlijk niks kan, dat je zwak bent, dat je in therapie moet, dat je geen onderdeel bent van de maatschappij. Het feit dat je dat dus op dat moment wel bent en werkt aan jezelf, geeft je dus ook heel veel zelfvertrouwen. En ondanks dat het moeilijk is, dat kan je dan bespreken. En er zijn allemaal groepsgenoten die het ook heel moeilijk vinden. En er was, ja, denk ik bij mij misschien ook, en ik weet niet zeker of dat iets van mij persoonlijk was, niet een heel mooie kant. Maar ja, ik vond het soms ook gewoon prettig als andere mensen het even zwaarder hadden dan ik.
Oh ja. Dat is volgens mij heel menselijk.
Ja.
Rosanne, jij hebt nog een vraag?
Ja, ik was benieuwd, want je vertelt in je boek ook dat jouw de duur van jouw behandeling is 2,5 jaar. Je hebt heel lang het idee gehad, dit is niet voor mij, of het is een slechte therapie, of wat een onzin, ik wil niet. Je doet dan ook je handen over elkaar, toen we het even voor hadden besproken. Ik ben benieuwd, wat maakte dat jij het vol hebt gehouden? Want het is nogal een commitment wat je aangaat. Uiteindelijk zeg je, het heeft me geholpen. Je voldoet niet meer aan de kenmerken van borderline. Wat heeft jou geholpen naast die het een of het ander, dus of de dood of therapie. Mm-hmm. Is er nog iets geweest bij jou wat maakt dat je het voor hebt gehouden?
Ja, ik denk dat is denk ik heel, ook dus een heel zwart-wit iets. If I made up my mind, dan was het zo. Dus ik had er dan over nagedacht, dan was het zo. En in die therapie had ik dus bedacht van, oké, nou ja, het gaat gewoon niet helpen. Maar dan gebeurde er weer iets in die therapie. En dat is dus, in het begin is dat fijn dat je dus die tijd hebt om het te verwerken. Dat je denkt, oké, ik ga nog wel één keertje. 1 keer 3 kwartier kan wel. Dus dat is fijn van die opbouw. Maar tijdens de intensieve fase, dan gebeurden er dingen. En dan dacht ik, oh, wat ik dacht, dat klopt toch helemaal niet. En dan schaamde ik me daar heel erg voor, want ik had het dus verkeerd. Maar tegelijkertijd dacht ik dan, oh, maar ik heb hier dus wel iets te halen. Ah. En dit is toch helpend. Of ja. Ik merkte dat, dan was ik heel boos geweest. En dan waren ze alsnog aardig tegen me. Ja.
En er was een moment dat jij erachter kwam dat de mensen die jou behandelden, de behandelaren, jou wel begrepen.
Ja, dat klopt. Ja, dat was in een PMT-sessie. Psychomotorische therapie.
Heel goed hoor.
Even uitleggen. Ja, en dat was in een gymzaal. En ik zat toen weer op een punt dat ik dacht, nou, niemand begrijpt mij. En ze zijn hier echt niet om me echt te helpen. Ze zitten hier alleen maar om zodat ze hun PhD kunnen doen. Dat dacht ik een beetje. Toen was ik dus heel erg aan het razen. En ik was met mijn handen op de grond aan het slaan. En het was, het zei ik al dat het in de gymzaal was. Dus er was een heel grote ruimte. En ik zei toen, ja, maar jullie begrijpen mij allemaal niet. En jullie kunnen mij niet helpen. En het is allemaal heel erg. En toen op een gegeven moment zei een van de behandelaren, die zei, ja, maar we begrijpen het juist wel. En we willen je helpen. En daarom zitten we hier. En daarom mag je hier razen in deze gymzaal. En daarom blijven wij gewoon zitten. En geven jou de ruimte. En Dan kunnen we zo meteen daar weer verder mee. En toen dacht ik van, oh, oké, dit mag dus allemaal. Dit mag er allemaal zijn. En ze willen ook nog met me erover praten. Dus ze willen ook nog de tijd nemen om het. En toen dacht ik, oh, oké. Nou, misschien zijn ze zo slecht nog niet. Nee.
En helpt dat dan ook wat Rosanne vraagt om het uiteindelijk zo lang vol te houden?
Ja, ik denk het wel. En uiteindelijk,
en lang tussen aan.
Ja, en uiteindelijk ga je, want bij mij werd het allemaal heel erg chaotisch met behandelaren die weggingen. En dat is een ander verhaal over de GGZ.
Volgens mij hebben we daar ook ooit een bord voor gevoerd.
Ja,
de GGZ.
Ook.
Ja, ja,
heel lastig.
Ja, inderdaad. Dat triggerde heel erg verlatingsangst. Maar elke keer dan werd er dus heel erg door de behandelaren ook gezegd van, want dan zei ik inderdaad weer van, ja, en die gaat ook weg en het heeft geen zin meer en wat doe ik hier en alles wat ik denk wordt bevestigd dat iedereen weggaat en hoezo kunnen jullie niet gewoon blijven voor mijn hele behandeling. En En dan was dan, dan zeiden ze daar eigenlijk niet echt meer iets over en gingen we gewoon door. Maar die dag daarna kwamen ze erop terug. En dan zeiden ze, hey, je bent er toch weer. Ja. En dat, dat geeft dan... voor mij gaf dat een soort van... Oké, zij willen nog met mij door. En blijkbaar heb ik ook de kracht om door te gaan. Ja. Dus daardoor werd er voor mij steeds wat meer zelfvertrouwen. En dat ik het dus ook kon... Ja. Gegeven.
Ja, dus die relatie was voor hun heel belangrijk.
Ja.
En uiteindelijk voor jou dus ook heel belangrijk om terug te komen.
Ja.
Ja. Er is ook nog een vraag binnengekomen, want we zijn echt toegekomen aan de laatste twee vragen, ook gezien de tijd. Hoe ga je om met de relaties? En dan in de breedste zin van het woord, neem ik aan.
Ja, ik vond... dat is denk ik ook gewoon weer een afweermechanisme geweest. Omdat ik gewoon alles heel intensief vond en groot en heftig. Ik vond eigenlijk relaties, daar had je niks aan. Want uiteindelijk gaat iedereen je toch verlaten. Dat was eerst... Mm-hmm. Ik heb dat echt wel moeten leren. Want ik heb... Gewoon, ik heb in een relatie, of dat een romantische relatie is, familie, vrienden. Ik heb denk ik wat meer ruimte nodig dan gemiddeld. Omdat ik het dus misschien dieper... ik voel het dieper. Mm-hmm. En daardoor heb ik gewoon net wat meer ruimte nodig om dat een plekje te geven. Ja. Maar
maakt ook dat je dan om die relatie aan te gaan, hè, want we hadden het even over begrijpen. De angst ook dat mensen je dan ook binnen die relatie dus niet begrijpen. Is het dan ook wel iets dat je dan de verhalen of de gebeurtenis of die intense emotie ook groter maakt? Dus ik weet, liegen is misschien een beetje een groot woord.
Ik denk dat ik in het verleden, omdat ik me zo onbegrepen voelde, dat ik het wel echt misschien... dat ik dus... Wat ik eerder had ervaren, dat het dan zo groot was dat ik dat op die situatie projecteerde. Omdat ik dan dacht, dan begrijp je me misschien. Maar ik heb daar nu zelf... omdat dus dat zelfvertrouwen en ook dat ik het gewoon op een normale manier kan uitleggen. Mm-hmm. En mijn behoeftes kan overdragen... heb ik dat veel minder nodig. Ja. Dus dat je het heel, heel groot
wat
maakt.
Dramatischer maakt.
Precies.
Dan het misschien in de werkelijkheid is.
Maar aan de andere kant is dat weer ook weer inderdaad gevaarlijk... om te zeggen van, je maakt het allemaal dramatisch. Want het voelt ook wel echt zo groot. Dus het is wel op waarheid gestoeld, maar misschien niet... Op dat moment. Ja. Maar je wil gewoon... je moet begrijpen dat het voor mij zo kan voelen. Precies. En daarom kan ik zo reageren. Ja. Dus eigenlijk je dekt je misschien in voor al een uitbarsting. Of dat je zegt van... Of dat je afzegt omdat het gewoon too much is. Ja. Maar als je dat... ik denk dat dat in therapie ook erg belangrijk is. Dat je dus leert om te communiceren wat je behoeften zijn.
Mm-hmm. Ja. En ook in de relatie dus.
Ja.
Want ik vroeg me af, is je visie nou veranderd? Als het gaat over, uiteindelijk gaat iedereen weg. Dat klopt natuurlijk. Hè? Dat is het leven. Dus dat is ook waar, om het maar zo te zeggen. Maar het kan natuurlijk de moeite zijn om relaties aan te gaan voor de tijd dat het er wel is.
Ja.
Maar het punt van afscheid is dan lastig, toch?
Ja, maar wat ik dus heel erg fijn vind is precies wat jij zegt. Dat je dan dat ik kwam dan bij een handelaar en zei... maar niemand is eigenlijk te vertrouwen. Iedereen heeft een dubbele agenda. En iedereen gaat uiteindelijk toch weg wat ze ook zeggen. Dat jij dan zegt van... Ja, maar dat is toch eigenlijk ook waar? Iedereen gaat toch uiteindelijk weg? Dan is dat gewoon al helemaal een soort van weg. En dan kan je dus kijken naar... Inderdaad, wat is die nuance daarin en is het waard om wel relaties aan te gaan? Dus dan heb je dat extreme eigenlijk al gecoverd.
Ja, precies.
Maar jouw vraag of
mijn... Wat is dan het antwoord?
Ja, mijn visie is veranderd. Ik denk dat ik inderdaad eerst dat extreme heel erg moest tackelen en dus bewijs moest verzamelen dat relaties wel de moeite waard zijn en dat het wel heel mooi kan zijn en dat je er dus heel veel uit kan halen, dat is wel echt inderdaad veranderd.
Ja.
Ja.
Heb je nog tips over het aangaan bijvoorbeeld van vriendschappen, van hoe je dat dan kan leren of hoe je dat het beste kan doen, zal ik maar zeggen. Want je zegt, je hebt meer ruimte nodig. Hoe ziet dat dan er praktisch uit?
Dat is, denk ik, per persoon heel erg anders. Voor mij is het prettig om te weten wat de frequentie... Ja, dus ik wilde eerst, dat is ook weer heel erg zwart-wit... Dan moest een vriendschap moest... Oké, met die vriendin spreek ik elke week af. Het liefste wilde ik gewoon met die vriendin spreek ik elke week af... op dinsdagochtend om 10:00 en dan gaan we 1 uur koffie drinken. Dat is eigenlijk wat ik wilde. Want dan hoefde ik daar gewoon niet meer over na te denken. Als het dan anders was of dat ze mij niet terugappte, dan zou ik nooit het gevoel hebben van een vermeende verlating. Want dat is wat je de hele tijd hebt. Dus ik denk sowieso dat je moet beginnen niet met meteen heel erg intensief. Want dat is wat iemand met borderline ook kan. Dat je er echt in duikt.
Van.
Ja. Ja, echt. Ja. Weet je, probeer dat te... en het heel erg idealiseren. Probeer dat gewoon heel erg rustig op te bouwen. En weet je, je hebt alle tijd. Als je, weet je, je hoeft niet van 0 tot 100 vandaag. Je hebt tijd.
Ja.
Maar dit is wel, ja.
Dat is een hele praktische tip.
Ja.
Van in tijd en intensiteit rustig aan beginnen.
Ja.
Dan heb je eigenlijk meer kans op succes als het gaat om relaties.
Ja, ik denk eigenlijk om... Ja, dit... Er zullen uitzonderingen zijn. Maar ik denk eigenlijk als je heel intensief begint... Ja, dan wordt het niks. Want, dan kan je, want het is wat je doet is eigenlijk een soort van performance. Van, oh ja, ik ga alles voor deze persoon doen... want dan gaat deze persoon mij sowieso niet verlaten... want ik heb alles voor deze persoon gedaan. Alleen je kan, zeg maar realistisch gezien... kan het gewoon niet dat je zo snel dat zo intensief opbouwt. Daar moet tijd overheen. En ik denk dus, ja, tijd en... maar ik denk dat je misschien ook een beetje afspraken en gewoon aangeven van dat is echt een grote onzekerheid van mij. Dat heeft niks met jou te maken, maar dat ik zie dat zo. Maar ik zou het prettig vinden als je dan, weet je, ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, stuur me gewoon alleen een emoticon. Weet je, dan weet ik dat je me niet haat. Want ik denk dat je me haat. Dus ik ben dat soort dingen gaan zeggen. Maar het is wel heel erg... Ja, je moet... Andere mensen kunnen het niet raden. Kunnen niet raden dat jij denkt van... Oh, jij... Weet je, andere mensen zijn gewoon aan het werk. Mm-hmm. En die kunnen niet raden dat jij aan het huilen bent... omdat je niet een appje hebt verstuurd.
Ja.
Gebruik je ook wel eens... Dus voor jou anders. Je hebt het boek geschreven. Dus iedereen koppelt jou aan borderline.
Mm-hmm.
Maar zou jij bijvoorbeeld luisteraars die borderline hebben... ook adviseren om... maak ook bespreekbaar dat je de diagnose hebt. Dus dat er ruimte wordt gecreëerd voor je zijn. Of heb je juist zoiets van... Nou, doe het maar als er wat voorkomt of voorvalt. Of...
Ik vind, ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag.
Ja.
Omdat in een ideale situatie zou ik zeggen... Ja, zeg het. Maak het bespreekbaar.
Ja.
En dan hoop ik ook dat jouw omgeving het begrijpt.
Ja, precies.
En dat ze je de ruimte geven.
Ja.
Maar ja, dat is heel vaak niet zo. En ik denk dat er gewoon sommige situaties zijn... waarin het helaas gewoon niet heel slim is om het te zeggen.
Hmm.
En dan kan je misschien gewoon meer aangeven... van wat je behoefte is op dat moment. En dan hoef je dat niet misschien... meteen aan borderline te hangen.
Ja, dus mijn behoefte is contact in plaats van... ik heb het nodig dat je vertelt dat je me niet in de steek laat.
Oké, als iedereen het boek van Katelijne heeft gelezen... en onze podcast heeft geluisterd... dan kun je met een gerust hart zeggen, ik heb borderline.
Ja.
Maar tot die tijd moet je daar voorzichtig mee omgaan. Ja. Want er zit ook een soort... stigma op.
Zeker.
Ja, ik heb ook een luisteraar.
Een beetje rood.
Ja, nee, ik heb ook een laatste vraag. Want wat kan dan helpen om een persoonlijkheidsstoornis minder als eigen schuld te laten zien of te voelen? Want dat is dan. Want dan heb je de alle podcasts van ons geluisterd en het boek gelezen. En denk je, nou, ik heb het misschien.
Ja, dan denk je dat dus niet meer, hè?
Dan denk je dat niet meer.
Nee,
absoluut niet.
Nee, want het is niet je eigen schuld.
Nee. Maar hoe kan het helpen? Therapie is dan een antwoord? Of is boek lezen van jouw podcast
nou, ja, ook kennis, ik denk wel echt kennis hebben van wat is borderline? Hè, dat hele grote gevoel met al die gevolgen En daar waar je zelf, als je dat zelf hebt, mee moet leren omgaan. Als je iemand in je omgeving hebt, dat je leert begrijpen wat er gebeurt. Dat zou natuurlijk ontzettend veel oplossen. En zo'n gedachte van het is je eigen schuld, komt natuurlijk vaak voort uit frustraties. Omdat in de communicatie van alles misgaat.
En omdat je misschien ook niet begrepen wordt door de omgeving, dat het denkt, het ligt echt aan mij.
Dat kun je zelf denken. Of iemand anders kan het over jou denken. Hè, vanuit diezelfde onbegrip, denk ik.
Ja.
Dan wil ik met Catharina afsluiten. Want je hebt eigenlijk best een mooie uitspraak gedaan. En die heb ik opgeschreven. En die is niet voorbij gekomen. En misschien kun je het uitleggen. Want jij noemt soms dat je glinsteringen hebt in de dag.
In de dag, ja. In het Engels heet dat glimmers.
Glimmers of the day?
Ja, gewoon in het Engels noemen ze dat dan glimmers. Ja. En ik vond dat daar een Nederlandse vertaling voor moest komen. Dus toen heb ik glinsteringen in de dag bedacht. Ja. Dat vond ik mooi klinken. En ik denk dat dat heel erg wel voor iedereen heel mooi kan zijn. Maar ik denk voor mensen met borderline, omdat het leven zo overweldigend kan zijn, dat het zo zwaar kan zijn en dat er geen uitweg meer is. Als er dan één glinstering in de dag is, dan is dat net dat sprankeltje hoop wat je nodig hebt om door te gaan.
Mooi. En daar willen we heel graag mee deze podcast mee eindigen. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze extra lange bonusaflevering. Maar ook van de podcasten die we hebben gehad. En het gesprek wat we hebben gevoerd met elkaar over borderline. Ik ga jou eerst, Catharina, bedanken voor jouw komst en jouw verhaal en je boek. En je enorme enthousiasme om dit verhaal te vertellen. Dank je wel.
Graag gedaan en bedankt dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan. Ik ga Jan bedanken en Rosanne bedanken.
Ja.
Ontzettend fijn dat jullie aan onze zijde hebben gestaan om de vragen mee te stellen. En ook je eigen visie hebt kunnen neerleggen over borderline.
Met plezier gedaan.
Ja, hè?
Ja.
Ja, ik keek al wel uit om jullie in ieder geval te ontmoeten. Voor jou te ontmoeten, Rosanne.
Ja.
Ja, en ook jou, Jan.
Ja, nee, het was heel interessant. Eigenlijk heb ik er zelf ook best heel veel van geleerd.
Ja.
Ook om een beetje structuur aan te brengen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook toch het snappen. Hè? Het doorgronden van wat gebeurt er nou precies. Mm. En hoe we dat met alle cliënten hebben kunnen doorspreken. Het checken van, hey, klopt dat nou eigenlijk? Hoe we er tegenaan kijken. En ook jouw verhaal vandaag, Catharina, ja, echt prachtig.
Draagt daar gewoon
een bij. Dus ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Ja. En ik hoop dat het ook een beetje nuttig is. Ja.
Hey, ik wil ook achter de schermen mensen bedanken. Want elke keer zat onze trouwe redactie ook weer klaar. Gert-Jan Jansen wil ik bedanken. En Nienke van Kasteel bedanken voor jullie bijdrage. En ik wil jou als luisteraar ook bedanken. Voor het luisteren naar elke deze podcast en dit seizoen. En ik hoop dat je geïnspireerd bent en geraakt.